Fijn dat ik weer hier mag zijn. Je zou wel zeggen een oude man, maar dat ligt aan jullie. Want je had mij al 2 jaar niet uitgenodigd, geloof ik. Of 3 jaar. En dan, dan zie je het verschil. Als je dat meer doet, dan zie je dat verschil niet. Hè? Zo, we gaan met elkaar lezen. 1 vers uit, moet erop staan. Gelaten 6, vers 14. Gelaten hoofdstuk 6, vers 14. We lezen daar, maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Ik wil het nog een keer lezen, maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen, anders dan in het kruis van de Heer Jezus. Voor wie de wereld mij gekruisigd is. Dus dat betekent dat Paulus zegt, ik heb eigenlijk niets meer echt nodig van de wereld. Die is voor mij niet meer belangrijk. En dan zegt hij, en ik voor de wereld. En dat is heel diep. Dat betekent dat de wereld ook Paulus niet meer nodig had. De wereld kon zijn advies niet meer gebruiken. En dat heeft voor Paulus natuurlijk ook wel erg veel betekend. Maar hij roemde in het kruis. O Heer, we willen u bidden dat we dat mogen leren, in het kruis te roemen. Want er is niets heerlijker dan dat. Want daar komen wij tot onze bestemming. En daar ervaren wij uw grote liefde, maar ook hoe belangrijk we zijn voor u. En we willen u echt bidden dat we in deze momenten dat ook mogen begrijpen. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Ja, zoals al gezegd is, is het volkomen logisch dat de christenen na de opstanding uit de doden een symbool hebben gevonden en gezocht naar, waaronder ze samen wilden komen. Een symbool dat de lading dekte. We leven in een hele technische maatschappij met grote bedrijven. En ja, ik let altijd op de logo's die ze maken. Die dan naar de wereld getoond worden. Die stralen enorme energie uit. Die geven iets inzicht in welk product ze maken, maar vooral de dynamiek, het geloof, het vertrouwen. Zulke logo's betaal je honderden, duizenden euro's voor. Maar die zijn uitermate belangrijk. En men houdt grote processen. Als je het symbool van Nike pakt voor jouw dingen, dan kan je rekenen dat je de grootste processen aan je broek krijgt. Een symbool waaronder je samenkomt, is uitermate belangrijk. En het is dus volkomen logisch dat de christenen door de eeuwen heen gezocht hebben naar een symbool van de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus in centraal staat. Want wat is het christendom zonder de Heer Jezus? Eindelijk is het de Heer Jezus. Maar er is zoveel te zeggen over de Heer Jezus. Er zijn zulke geweldige symbolen te maken over zijn leven. Als je YouTube kijkt en je googelt of naar Jezus en je kijkt naar foto's, dan zie je altijd een prachtige man. Soms heeft hij een lam op zijn armen, dan een lam op zijn nek. Of een kind dat hij zegent. Wat een indrukwekkende symbolen zouden dat geweest zijn. Om daarmee samen te komen. Om wereldwijd dat symbool te dragen, dat zou nogal een enorme PR-stunt zijn. Of wat denk je van een prachtige mand vol met brood en vissen, Want hij heeft tweemaal een grote massa mensen gevoed met brood en met vissen. En heeft hij gebroken, heeft hij vermenigvuldigd. En ja, hij heeft doden opgewekt. Hij heeft over het water gelopen. En al die symbolen zouden indrukwekkende uitstralingen hebben. Want we zouden dan zien dat we een leider hebben die op een indrukwekkende wijze voor ons zorgt. Die dingen gedaan heeft die de wereld veranderd heeft. Maar de christenen hebben dat nooit gekozen. En dat is merkwaardig. Dat is heel verbijsterend eigenlijk. En ik weet niet of als u een symbool zou moeten kiezen, wat u dan kiezen zou. En of u dan ook op het kruis zou komen. En ik hoop dat na deze toespraak dat u dat wel zal doen. Dat u zal zeggen, dit is de absolute juiste keuze geweest. Terwijl het een verbijsterende keuze is. Je komt niet naar de wereld met een keuze van een executiepaal. Van een keuze waarvan de mensen de persoon hebben aangehangen die ze niet in hun midden wilden. Want dat was eigenlijk wat het kruis deed. Het toonde eigenlijk mensen waarvan ze zeiden, deze zijn het niet waard om in ons midden te zijn. Deze zijn gevaarlijk. Als je die loslaat, dan gaan ze veel schade aanrichten. En Jezus werd aan het kruis genageld. En waarom hebben de christenen toch juist dat symbool genomen om heel hun samenkomst, hun dynamische organisatie wereldwijd, om daarmee naar buiten te treden? En u weet dat het kruis een heel verachtelijk symbool is. We hebben getuigen geweest de afgelopen jaren van de moslim-extremisten die veel mensen gekruisigd hebben. En je hebt dan foto's gezien waarvan ze met hun smartphone dat filmden. Het was verachtelijk. Over de grote moskee in Mekka mag nooit een vliegtuig vliegen. Want een vliegtuig maakt een schaduw op de aarde. En het schaduw is een kruis. En op de moskee mag nooit een kruis zijn. Want de kruis is iets verachtelijks. De christenen geloven dat daar hun grote leider aan is genageld. En de grote leider waarvan ze intens houden. Waarvan ze hun leven willen geven. Maar die de wereld verstoten en zeiden, jij mag niet in ons midden zijn. Wij willen jou niet als spiegel hebben. Want jij bent iemand die niet bij ons hoort. Wij willen Barabbas. Wij willen de moordenaar. Wij willen die aan het kruis behoorde. Want daar voelen wij ons bij thuis. Wij voelen ons niet thuis bij deze man. Die is zo apart geweest. Die heeft ons iets getoond wat we niet willen gezien hebben. En daarom hebben ze dat kruis veracht. En veracht het nog steeds. Maar als overal waar ik kom, daar staat een kruis. Door de eeuwen heen hebben de christenen dat getoond. In de catacombes van Rome, waar de vervolgden zaten, daar hebben zij geen andere symbool neergezet dan het kruis. Dat is de eerste tekeningen die we gezien hebben, zijn een kruis. En dat is opvallend. Door de eeuwen heen, sommigen hebben dan er een Christus aan gehangen. En de ene kerk hebben een levende Christus aan gehangen. En een andere kerk hebben een gestorven Christus daaraan gehangen. Ze hebben eraan gehangen met een doorn, een kroon. En er is een tijd geweest dat men een lam ervoor plaatste. Maar de geestelijkheid heeft dat dan weer verboden. En toen de reformatie kwam, toen hebben ze gezegd... Weet je, wij halen de Christus eraf. Want hij is opgestaan uit de doden. Maar het kruis is gehandhaafd. Ze hebben niet gezegd, wij schaffen het kruis af. Bij ons in Herentaals is er een kruis en daar hangt een prachtige mooi doek over. Als een teken van de lijkwade van Jezus. En dan is het in het kruis ook de opstanding. Zo, de christenen die hebben altijd gekozen voor het kruis. En het is heel bijzonder dat de dood van Jezus is op een berg geweest. Op Golgotha, in het centrum van de stad. Niet in het bos, niet op een ziekbed. Want hij moest de dood in, dat begrijpen we wel. Hij is om onze zonde gestorven. Het loon wat de zonde geeft, is de dood. En dus hij moest sterven. Dat begrijpen we heel goed. Als we de Bijbel begrijpen. Maar waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden? Wat heeft dat nu voor zin om die dood zo te verzwaren als hij heeft meegemaakt? Wat zit daar toch achter? En heeft dat dan te maken met, juist als we die redenen gaan zien, dat daarom, omdat de christenen dat begrepen, ze daarom gingen roemen in het kruis. Als Paulus hier zegt, ik zal nergens anders meer in roemen, dan zou ik zo fijn vinden als Paulus zijn ideeën daarover gaf. Maar waarom roem je daar dan uitsluitend in? Nu, dat heeft hij natuurlijk in zijn brieven wel uitgelegd. Maar ik wil dat vanmorgen in 7 belangrijke redenen wil ik dat uitleggen. Die, denk ik, uit de schrift komen. Maar elke uitleg van de schrift schiet tekort. Maar het is erg belangrijk. Wat zou het geweldig geweest zijn als de Heer Jezus gestorven was op een ziekbed met zijn discipelen rondom hem. En dat hij onderwijs had gegeven aan zijn discipelen. Maar wat we zien is dat ze allemaal weggingen van hem. De enige die bij het graf stond was Johannes. En met zijn moeder Maria. En daar heeft hij ook nog iets tegen gezegd. Maar wat zou het indrukwekkend zijn? Is het dat niet wat wij wensen? Dat als wij sterven, dat onze kinderen rondom ons staan. En dat we zingen tot Gods eer. Omdat we weten wat er volgt. Maar bij deze heiland, waar we zo intens van houden, is dat niet gebeurd. Hij heeft juist ontdekt dat ze er niets van begrepen. Hij is in Gethsemane alleen gaan bidden en heeft gevraagd of ze waakten. Maar ze gingen slapen. Een uur lukte het niet om in die duistere nood te slapen. Hij is totaal alleen aan het kruis gegaan. En daarom is het kruis een symbool dat veel vragen oproept. En het eerste, wat de reden dat de christenen het kruis kozen, is omdat het kruis de eenzijdige liefde van God toont. Dat is indrukwekkend. Hij werd gekruisigd, hij was totaal onschuldig. Hij had zieken genezen, hij had doden opgewekt, hij had kinderen gezegend, hij had zoveel mensen gevoed en al die mensen waren daar aanwezig, velen. En de leiders van Israël hadden de leiding genomen. En door intimidatie en door geweld en emotionele ontreddering hebben ze allemaal geroepen daar, kruisigt hem, kruisigt hem. En hij hangt daar aan het kruis. En wat doet hij? Wat zouden wij doen? Wij zouden naar die massa kijken en zeer verontwaardigd zijn. En we zouden zeggen in onszelf, wat heb ik allemaal gedaan voor jullie? En dat jullie zo naar mij reageren. Maar dat deed hij niet. Hij keek naar boven. En hij zei, Vader, Vader, zei hij, vergeef het hun. Die vergeving die hij schonk, er was geen enkele reden om dat te doen aan de massa. Integendeel, het tegenovergestelde. Dat was het doel, dat was de enige legitieme reden. Hij had kunnen bidden, wat ook de discipelen deden toen hij belaagd werd, te zeggen, Heer, wilt u uw toorn op deze massa neer laten komen? Want hier is zoveel onvoorstelbaar onrecht. Er is geen enkele brug tussen hen en mij. Maar hij deed dat niet. Hij zei, Vader, vergeef het hem. En dan had hij twee misdadigers naast hem. En beide, zegt Matthäus, hebben hem gehoond. Beide hebben gezegd, ge zijt belachelijk. Wat ben je voor iemand? Want zij wilden de macho zijn. En beide hebben meegedaan met de massa, omdat zij sterven wilden als sterke mannen. Maar één zag het. En daar zei hij tegen, je zult met mij in het paradijs zijn. Er was geen enkele reden om dat te doen. Want die man was terecht, zei die ook, aan het kruis genageld. En Jezus zei niet, jij hangt daar terecht en ik hang onterecht. Hij had geen enkele aandacht voor zichzelf. Hij had enkel maar aandacht voor wie hem vroeg. Die liefde is absoluut eenzijdig. En hij zei, gij zult met mij in het paradijs zijn. Die man kon niks meer doen. Die kon niets goeds maken. Die kon niet meer spreken tegen de mensen die hij kwaad had gedaan. Maar hij was welkom bij de Vader. Nou, dit is een boodschap die Paulus heel diep ervaren had. Als er één was die geen enkele reden kon bedenken waarom God hem lief had, dan was hij het wel. Hij heeft de gemeente vervolgd. Hij heeft vele mensen uit het huis gejaagd. Vele mensen de dood ingejaagd. En hij heeft Jezus ontmoet. En Jezus heeft hem veranderd, die eenzijdige liefde. En wat zo indrukwekkend is, dat als je dit begrijpt, dan ga je Paulus volgen. Want dan ga je bedenken, als hij mij zo eenzijdig lief heeft gehad, moet ik ook die eenzijdige liefde tonen. In mijn gezin, in mijn huwelijk, als ik onder moeilijkheden sta, dan moet ik weten dat God mij kracht wil geven om de liefde te geven die ik niet heb, die ik niet kan plaatsen. Die iemand die tegenover me staat niet verdiend is. Ik moet mijn vijanden lief hebben. Ik moet lief hebben die mij vervolgen. En dat deden de christenen. Ze gingen de arena's in, op weg naar de leeuwen. En ze baden voor degene die dat deden voor hen. En zij hebben gezegd, er is maar één symbool wat de kracht van de liefde in ons leven kan uitdrukking brengen, en dat is het kruis. Dat is de bron. Er is geen bron in ons. Zo, ik weet niet wie je bent. Misschien heb je ernstige dingen gedaan. Misschien ben je veroordeeld door de wereld. Misschien ben je aan het nulpunt gekomen van je leven. En denk je, ik maak er een einde aan. Maar weet je, moet je niet doen. Je moet naar het kruis gaan. Daar is eenzijdige liefde. Daar hoef je niets op je papier hebben te staan. Een leeg blad. En hij vult het. Ook als je blad zwart is, mag hij het wit. De christenen wisten dat. En zeiden, wat zullen wij voor een symbool kiezen? Zullen wij iets kiezen van dat hij een prachtig kind op zijn schouder... maar weet je, dan zouden wij denken dat wij... ja, God een plezier kunnen doen met mooi haar of zo. Nee. Maar ze hebben het gezien. Ze wisten hoe diep ze gevallen waren. Hoe ver dat ze van God af waren. En ze hebben God gezocht. En later hebben ze gezien dat God hen zocht. Zo, die eenzijdige liefde. Maar een tweede ding. Dat is, de christenen hebben ontdekt die eenzijdige liefde. Maar tegelijkertijd hebben zij ontdekt die absolute heiligheid van God. Ze begrepen iets van dat kruis. Want ze moesten een antwoord hebben waarom deze unieke man, deze zondeloze man, deze man die niets gedaan had dan gezegend, waarom moest hij sterven? Waarom was dat dan nodig? En ze hadden ontdekt dat dat kwam door de heiligheid van God. Ze hadden ontdekt dat er een ruil had plaatsgevonden tussen hun leven, dat vol zonde was, vol schuld was, en dat die zonde en schuld op Jezus is beladen. En dat wat zichtbaar is op Golgotha, dat de toorn is die oorspronkelijk op mij moet terechtkomen. Maar ze hadden nog iets ervaren. Ze hadden namelijk ervaren dat die zuiverheid, die gerechtigheid die hij had, dat die hebben ze ervaren toen die toorn van God op hem kwam. Toen hebben zij die gerechtigheid gekregen. En dat is zo overweldigend geweest bij ze. De apostel Paulus, die zegt het telkens weer. Ik ben de eerste van alle zondaren. Ik ben niet waard een apostel te zijn. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar, zegt hij, mij is genade geschonken. En die genade betekent niet dat de liefde van God, die eenzijdig is, de zonde overroeld heeft of onder de mat heeft geveegd of gebagitaliseerd en gezegd heb, het is niet zo erg. Nee. Het is verschrikkelijk erg. Wat er gebeurt in de wereld waarin God buiten zijn schepping is geplaatst, waarin God alles onderhoudt, terwijl de mensen hem verafschuwen. En God is liefde. Maar God is ook heiligheid. Zodra wij de liefde van God gaan ervaren zonder de heiligheid, zijn wij op een zeer gevaarlijke weg. Zodra ik in mijn huwelijk de liefde uitoefen zonder de heiligheid. Liefde is altijd verbonden aan heiligheid, aan trouw, aan de hoogste waarde. Want zodra liefde loskomt van de heiligheid, wordt liefde onheilig. Wordt liefde egoïstisch. Ga je met de liefde aan de gang en verderf je en verpletter je wat je toebehoort. Als een man overspel pleegt, dan betekent dat dat hij zijn gezin verplettert. En als hij dan zegt, maar ik was overweldigd door de liefde. Maar liefde hoort bij trouw. Liefde hoort bij waarheid. En God heeft eenzijdige liefde gegeven. Eenzijdige liefde. Wat hem alles heeft gekost. Hij heeft die liefde niet gegeven omdat hij liefde is en alles maar op zijn beloop heeft gelaten. God heeft liefde gegeven door het kwaad, de zonde, de schuld weg te nemen van ons en op zijn zoon te leggen. Daarvoor kwam hij naar de aarde. En de christenen wisten dat. Ze wisten dat ze zondaren waren. Ze kenden hun verleden. En ze wisten dat ze daardoor ook foute daden hadden gedaan. Naar hun familie, naar hun vrienden. Ze hadden mensen op het verkeerde spoor gezet. En zij waren er overtuigd. Toch ben ik behouden. Toch ben ik verzoend. Niet omdat God iets door de vingers ziet of dat God iets niet ziet. God ziet alles. God ziet de kern. Maar hij heeft de schuld op zijn zoon gelegd. Het is echt weg. We zijn verzoend. En er is niks heerlijker dan dat. Toen ik in Genk was, kwam er een man in mijn studeerkamer. En die hakkelde enorm. Die kon niet praten. Ik heb daar 2 uur mee gezeten. Misschien 3 zinnen heeft hij gezegd. En uiteindelijk zei hij, ik ga zelfmoord plegen. Wout, zei hij. En de reden was omdat zijn vrouw was met zijn vriend gegaan. Zijn beste vriend, zijn boezemvriend. En die hadden met elkaar een relatie opgebouwd. Dat kon hij niet verwerken. En hij was zo in verschrikkelijke nood. En hij zegt, ik maak er een einde aan. Ik kom het je zeggen, hij was geen christen, maar iemand had hem naar mij toegestuurd. En toen heb ik hem gevraagd, ik heb gezegd, ik hou je niet tegen, dat kan ik niet. Maar ik wil je 1 ding vragen. Zou je dat willen doen? En hij maakte mij duidelijk dat hij daar wel over na wilde denken. Ik zeg, zou je willen vragen dat wanneer je zelfmoord plegen wil, wanneer je staat op de plaats waar je dat doet, wil je dan net voordat je doet mij even bellen? En toen zei hij, dat doe ik, zegt hij. Ik zeg, dat is goed. En zo heb ik hem laten gaan. En een maand of 2 daarna word ik midden in de nacht gebeld. En ik luister naar de telefoon, ik hoor de wind, ik hoor de regen. En hij zegt, het is zover, Wout. Ik moest je bellen. Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, sluit je ogen. En we zijn samen naar het kruis gegaan. En toen heb ik gezegd, amen, zeg ik. Ik zeg, en verzorg je goed, want ik zie dat het regent en de wind nogal fel is. Zorg dat je geen verkoudheid krijgt. Dan heb ik de haak opgelegd. En dan is hij later teruggekomen bij me. Op dat moment werd hij wedergeboren. En toen ik in Leuven was, kwam hij een keer langs. Hij zegt, Wout, ik moet je wat zeggen. Ik zeg, zeg het eens. Hij zegt, kerstfeest komt eraan. Ik heb mijn vriend en mijn ex-vrouw uitgenodigd op het kerstfeest. Ik zeg, wat zeg je? Ja, zegt hij. Hij zegt, ik heb zo'n intens verlangen om aan die mensen, aan mijn lieve ex-vrouw, om daarmee te laten zien welke liefde ik heb ontvangen. Want dan zegt hij, bij mij was het, ik heb zoveel gezondigd, Wout. Ik heb zoveel mensen in mijn intense nood drinken geleerd. Ik heb zelf binnen gaan drinken. Ik heb zoveel meegenomen. Hele dorp kent mij als een raar figuur. Hij zegt maar, ik ben verzoend. En zou ik dan niet die eenzijdige liefde geven aan mijn ex en mijn vriend? Heeft het gedaan. En later zei hij, we hebben zo'n geweldig kerstfeest gehad. Hij stroomde over van het kruis. Dat hij in zijn eigen leven had ervaren. De absolute heiligheid van God heeft hij niet toegepast met het zwaard, maar heeft hij ontdekt. God heeft mij al mijn zonden vergeven, nieuw leven gegeven. En ik ga eenzijdige liefde geven aan diegenen die mij kwaad hebben gedaan. Zo wat geweldig is dat. Een derde reden waarom God dat kruis heeft opgericht en de christenen dat kruis hebben genomen als symbool, is het absolute kwaad. Absoluutheid van het kwaad. Ja, wij denken vaak zo eenvoudig over de zonde. Maar weet je, die autonomie van mensen is zo verschrikkelijk. Ik las deze week in Knak Magazine van België dat mannen niks meer moeten, of vrouwen niks meer moeten hebben van mannen. En dat gaat dan over de datings. En dat mannen, dat vrouwen mannen belachelijk vinden. De helft van Brussel woont alleen. Relaties zijn niet meer mogelijk. De hele huisvesting in België is in grote problemen. En dat komt doordat we geen huwelijken meer hebben. Iedereen wil alleen wonen. We komen in nood met onze kinderen. De psychiatrie die barst uit zijn voegen. Want kinderen hebben geen vertrouwen meer. Dus we leven in een wereld waarin allerlei symbolen de mensen hebben geleid. Maar de christenen die hebben dit kruis gekozen. Omdat ze ontdekt hebben dat God eenzijdige liefde geeft. Omdat ze ontdekt hebben dat God heilig is. En omdat ze ontdekt hebben dat het kwaad heel diep zit. De autonomie van ons. Die verzorgd worden van top tot teen door de eeuwige God die voor ons zorgt. Die ons eten geeft, die ons gezondheid geeft. Die ons huizen geeft, die zoveel geeft. En wij erkennen hem niet. Wij zien zulke prachtige bloemen. We zien zulke bomen die tulpen en we hebben een amaryllis bij ons. Die heeft vorig jaar gebloeid, prachtig. En toen heeft hij in de tuin gestaan en in de kelder gestaan. En nu doet hij het opnieuw. Hoe kan dat die lege bol zich weer gevuld hebben? En er komt weer iets prachtigs uit. En we loven en we aanbidden de Schepper. Want dat heeft hij gemaakt. Maar wij waren mensen die hem helemaal niet erkenden. We waren absoluut blind voor de majesteit van zijn schepping. En we hebben hem genegeerd. En we hebben gezegd, we hebben gedacht, als wij het ontdekken, is het net alsof wij het gemaakt hebben. Dan worden er grote artikelen over geschreven. Dit is ontdekt. En dan zit ik altijd te wachten en gaan ze nu zeggen dat het maken nog duizendmaal mooier is dan het ontdekken. Dat doen ze nooit. Doen wij ook niet. Doe ik ook niet. En de blindheid van de mens is enorm. Aan het kruis zie je dat. Er was aan het kruis, waren er soldaten. En er waren soldaten bezig met het kleed van Jezus te verdobbelen. Die onverschilligheid. Die is hallucinant. Dat zien we ook bij Jozef toen hij in de put zat. Heel diep. En later zeiden ze, we hoorden hem schreeuwen. Want hij zat heel diep. En zij zaten te eten rondom de put. En ze waren absoluut onverschillig. Oh, ik ken dat ook in mijn leven. Vroeger, ik voel dat nog steeds. Dat ik soms onverschillig was, omdat ik inwendig boos was. En op mijn autonomie was ik gesteld. Ik wilde niet hebben dat iemand in mijn hart kwam. En ik negeerde noden van anderen. Eigen schuld, zei ik dan. De absolute blindheid van de mens. Ik zal u een voorbeeld noemen van de blindheid. En niet zeggen, ja, dat was toen. Maar dat is de autonomie waar het heen gaat. Als wij God niet erkennen als de schepper. Himmler was de man die verantwoordelijk was voor de uitroeiing van de Joden. En u weet dat de Joden zijn uitgemoord via de gaskamers. Maar de eerste jaar was dat niet zo. Werden ze doodgeschoten. Er zijn er 1 miljoen doodgeschoten. En dat moesten de soldaten van Duitsland doen. En Himmler die ging een keer op werkbezoek. En die ging dan naar zulke grote graven toe. En die was getuige van wat ze moesten doen. En Himmler is toen in elkaar gezakt. Die is eindelijk flauw gevallen, bewusteloos gevallen, van wat hij zag. En toen kwam hij in het parlement. En toen zei hij, ik wil u iets vertellen waar wij aandacht voor moeten hebben. Onze lieve mensen, onze mannen, dat zijn vaders, dat zijn echtgenoten. Dat zijn kinderen van moeders en vaders. Wij kunnen onze geliefde mannen niet aandoen dat ze deze klus moeten doen. Wij moeten een andere methode vinden om de opdracht te vervullen. Want onze eigen mensen krijgen hier zulke noden van. dan komt een huwelijk onder druk en een vader zijn onder druk en dat willen we niet. Dus laat ons zoeken naar middelen. En toen hebben ze de industrie gevraagd gas te maken. Dat is het absolute kwaad. Dat is de autonomie waarin we zitten. En misschien bent u niet zo ver en niemand van ons is zo ver, maar ben je een klein beetje onderweg. En de blindheid van de mens is daar aan het kruis zichtbaar. Ze dobbelde van het kleed wat misschien Maria gemaakt had voor de Heer Jezus. Uit liefde. En zij wilde geld uit zijn lijden. Ja. En dan... dat is indrukwekkend. Ik was in Geel toen ik over deze dingen sprak. En daar zag ik een grote poster hangen. En daar stond op... Schijn als een diamant. En dan ging het over 1 Korinthe 12. Schijn met je gaven als een diamant. En ik had gesproken. En er kwam een van de oudsten naar me toe. Was lijkwit. Hij zegt, Wout, zegt hij, ik ga die weghalen, die poster. Want wij hebben een verkeerd symbool gekozen. Wij hebben een symbool gekozen van schijnen. We zijn in de val gelopen van de wereld. Ik moet schijnen. Hij zegt, dan moet het kruis komen. Wat denk je? We hebben er wat over gebabbeld. Hoe snel zijn wij, ook in de gemeente, dit kwijt? En te zeggen, ik wil mijn gave gebruiken. En we zien dat anderen jouw gave niet zien zitten en je wordt boos. En heel de sfeer is een sfeer van een fabriek, van een onderneming. Maar niet meer de sfeer van de heiland. We zijn geen volgelingen meer van de heiland. Paulus is zo'n indrukwekkende volgeling van de Heer Jezus. En het kruis was hem voldoende. En de Heer Jezus is onze heelmeester. Misschien bent u depressief. Of bent u alleen. Misschien heeft u een geliefde verloren. En vallen de muren van uw huis bovenop u. Hij heeft het meegemaakt. Hij is een ervaringsdeskundige. Misschien ben je vertrapt, afgewezen. Als op je werk. Opzij gezet voor een ander. Misschien heb je een scheiding achter de rug. Een vechtscheiding die diepe, diepe sporen heeft achtergelaten. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven en heeft een eeuwige, ongeschonden relatie met zijn vader. En aan het kruis zei die vader, vergeef het hun. En God heeft dat gebed verhoord. Maar het vierde zegt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Niet meer vader. Maar God, ver weg. En er kwam geen antwoord van uit de hemel. Hij kwam in eindeloze eenzaamheid terecht. De aarde heeft hem verstoten en aan een paal gehangen, zodat zijn voeten niet meer staan op de aarde. En de massa heeft hem veracht en de hemel is geblokkeerd geraakt. En hij is in een eeuwige eenzaamheid terechtgekomen. Ben je eenzaam? Ben je eenzaam? En denk erom dat de eerste christenen die van huis en haard waren weggestuurd en veroordeeld waren omdat ze Christus dienden, gediend werden als vermaak voor de mensen, absoluut eenzaam waren, maar zij kenden het kruis als symbool. En ze wisten dat hij een deskundige was, een ervaringsdeskundige. En hij kwam bij ze. En zijn aanwezigheid, die maakte dat hun leven vol was. En ze niet zagen wat ze voor de boeg hadden. Geen lijden is hem vreemd. Hij heeft veel pijn gekend. Hij heeft verdriet gekend. Hij heeft geweend toen Lazarus stierf in het graf lag. Hij heeft misgekend. kenning gekend. Zijn discipelen hebben hem niet begrepen. Hij was compleet alleen. Hij kent al uw noden. Er is geen reden. En ik weet het. Ik zeg het voorzichtig. Maar er is geen reden dat u geen hoop hebt. Er is geen reden. We leven in een gebroken wereld. U kan pijn lijden, u kan ziek zijn, u kan enorme nood hebben. Maar die ziekte, die nood, bepaalt niet je identiteit. Kan juist door God gebruikt worden, want hij doet alle dingen medewerken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Zo als je nood hebt, als je een chronische ziekte hebt, als je gehandicapt bent. Al die dingen betekenen niet dat je er niet bij hoort. Je bent daar absoluut in zijn aanwezigheid. En hij heeft een antwoord op al uw noden. Want geen lijden is hem vreemd. Hij is een heelmeester. Een deskundige. Daarom hebben de christenen dat symbool gekozen. Niet een symbool wat glinstert. Want wat moeten ze heen als ze gehandicapt zijn? Als ze in nood zijn, als ze de laatste uren van hun leven meemaken. Waar moeten ze heen? Maar wij hebben dit als symbool, dat de dood heeft overwonnen. En waarin hij gezegd heeft aan het kruis, aan het einde. Wij zouden verwachten dat hij zou zeggen, het is mislukt. Ik had een missie en ik wilde die waarmaken, maar het is mislukt. Jullie hebben dat tegengehouden. Maar iedereen stond op het verkeerde been. Hij zei, het is volbracht. Het is gedaan. Het is volbracht. En hij heeft de wereld veranderd. En hij verandert onze wereld. Dat is zo geweldig. En dan de laatste. Oh nee, de zesde nog, ja. Zijn uitzonderlijk karakter. Ja, je moet veel nadenken over de Heer Jezus. Er zijn tegenwoordig heel veel influencers die de massa beïnvloeden. Nou, waar ze dat mee doen, ik weet het niet, ik volg dat allemaal niet. Maar ik weet dat Ronaldo, de voetballer, is de grootste influencer die er bestaat. Ik geloof dat hij 1 miljard volgers heeft, die man. Maar moet je die volgen? Moet je die volgen? Weet je, zie hoe trots hij is? Zie hoe weinig dat hij tegen, als zijn coach hem uit van het veld haalt, zie je dan zijn lippen trillen. Die kan hij niet tegen. Jezus was veracht. En vol majesteit hangt hij daar. Hij was niet van stuk. Hij was de Heer der Heren. Hij is de rots waarop we kunnen staan. Maar op Ronaldo kan je niet staan. Integendeel, weet je, dat is... En er zijn zoveel influencers die ons dingen leren die absoluut ons naar de afgrond leiden. Maar deze is zo bijzonder. Een uitzonderlijk karakter. Vol liefde. Totaal voldoende in zichzelf. Heeft niets nodig. Kan niet afgewezen worden. Want hij is genoeg in zichzelf. Hij is de rots, de schuilplaats, de burcht waarheen je mag gaan. Christenen wisten dat. Dan gingen ze op weg in de arena's. En de massa die juichte. De leeuwen kwamen eraan. En zij baden. En hij was bij hen. En ze wisten dat hij zich gedragen had op het kruis. Buitenaards. En dat hij bij hen was. En die kracht bij hen was. En ze hebben de massa het zwijgen opgelegd. Door de kracht van het kruis. En Paulus wist dat. En dan, ja, aan het eind van zijn leven heeft hij gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, dat is onze hoop. De wereld staat in brand. Ik weet niet wie goed doet en wie slecht doet. We moeten eindelijk zeggen dat we allemaal slecht doen. Maar hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij komt terug op de wolken van de hemel. En hij is dan gekroond met een gouden kroon. De mensenzoon. Dat is heel wonderlijk, de mensenzoon. Dat is zijn favoriete naam. Zo zult gij de zoon des mensen zien schijnen op de wolken des hemels. Hij zegt niet de eeuwige die ik was, maar hij vereenzelvigt zich met ons. De zoon des mensen, dat is zijn passie. Mensen is zijn passie. En zo komt hij terug als de zoon des mensen. Dat is zijn naam die hij altijd noemde. In de evangelie noemt hij zich bijna uitsluitend zo. Paulus heeft hem zo nooit genoemd. Want Paulus vond dat te heilig. Paulus dacht bij zichzelf: hoe is het mogelijk dat zo'n karakter zich met mij wil vermengen? Hij noemde die naam nooit. Hij noemde altijd Christus. Johannes noemt hem wel in Openbaring. En Stefanus noemt hem zo. Als Stefanus gestenigd wordt, dan gaan zijn ogen omhoog en dan zegt hij: ik zie de hemel geopend. En ik zie de zoon des mensen staande. En hij zit aan de rechterhand van God. Maar Stefanus zag hem staan. Uit eerbied voor Stefanus, zijn dood. Want die dood van Stefanus bracht het evangelie over de wereld. En Stefanus wist dat. En die heeft hem geëerd. De Christus, de mensenzoon. De zoon des mensen. Dat karakter. Als dat karakter in ons leven is, dan verandert de omgeving waarin wij mogen leven. En ik wens je dat zo van harte toe. In uw eigen nood, in uw eigen situatie, die indrukwekkend kan zijn, die voor mensen absoluut onmogelijk kan zijn. Maar hier zien we iets wat absoluut voor ons onmogelijk is, maar waar het geheim achter zit van God. Hij heeft de wereld gered door het kruis. Terwijl de wereld dacht dat ze hem uitschakelde door het kruis, redde hij hen door zijn dood. Geprezen zij zijn naam. Amen. Vader, hoe zouden wij ooit iets begrijpen van deze glorie, van deze heerlijkheid? En we danken u, we aanbidden u. We prijzen uw naam. O Heer, als u niet eenzijdige liefde had gegeven, zouden we hier niet zitten. Maar wij danken u daarvoor. Als de liefde in ons leven niet heilig was geweest, dan zouden wij onze macht misbruiken met lieve woorden en onze eigen doelen bemachtigen. Maar uw liefde is heilig, zonder compromis. Ongeveinsd. Wij danken u daarvoor. We danken u voor dit prachtige wat u gedaan heeft op Golgotha. We willen u de glorie brengen voor uw eeuwige liefde. Amen.